In de derde brief van Johannes waren wij terecht bij een toch tamelijk onverkwikkelijke omstandigheid in een of andere plaats. Misschien had ik moeten zeggen plaatselijke gemeente, maar met opzet zeg ik in een of andere plaats. Want de achtergrond van al deze dingen is natuurlijk toch dat er eigenlijk maar één gemeente is. En dat eigenlijk had ik ook niet moeten zeggen. Er is maar één gemeente. Maar in de praktijk, ja, wij gemeenteleden, wij individuele gelovigen wonen nou eenmaal op kluitjes bij elkaar, omdat de hele burgerbevolking gewoonlijk in kluitjes bij elkaar woont. Dat wil zeggen in dorpen en steden en kortom in nederzettingen, in buurten, achterbuurten, voorbuurten, Voorburg, Rijswijk, wat je maar kan hebben en soms op eilanden. Nou ja, de eilanden der zee heet dat dan. En daaruit hebben wij de idee van een plaatselijke gemeente. Al vind ik die uitdrukking ook niet echt goed terug in de Bijbel. Ik vind wel bij gelegenheid nog iets als de gemeente bij ten huize van. Of die van het huis van zus en zo zijn enzovoorts. Zodat zo'n zogenaamde plaatselijke gemeente genoemd wordt naar degene die het kennelijk georganiseerd heeft daar. Dat wil zeggen, niet de gemeente, maar de bijeenkomsten, want die worden georganiseerd. Activiteiten worden georganiseerd, maar de gemeente zelf is georganiseerd door degene die nou eenmaal de organen geeft. Degene die het lichaam van organen voorziet. En in de Bijbel heet dat het hoofd dat doet, dat Christus dat doet. Die heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot zus en sommigen tot zo. Maar ik meen dat we daar vorige keer over gesproken hebben. En daar komen we nu nog even op terug natuurlijk. Want in dit eerste deel, de eerste helft om zo te zeggen, van deze derde brief van de apostel Johannes, is er dan sprake van een geadresseerde, die heet dan Gaius. En die krijgt dan een bemoediging van Johannes. In welke plaats dat is, in welke omstandigheid, dat weten wij niet. Maar wel wat de aanleiding is tot deze dingen. Namelijk, er waren broederen, heet dat, die vreemdelingen waren. Dat wil zeggen, foreigners, de lui die daar niet thuis horen. Dat staat in vers 5 van de derde brief van Johannes. En de apostel schrijft aan Gaius dat hij trouwelijk gehandeld heeft. Dat wil zeggen trouw en dan ook naar waarheid. Dat is, zoals ik u verteld heb, een van de trefwoorden hier uit de Johannesbrieven, begrip waarheid. Maar hij heeft trouwelijk gehandeld in al hetgeen hij gedaan heeft aan die broederen die dus van buiten kwamen. Waar ze vandaan kwamen, van overzee of van de volgende nederzetting of een kolonie, dat weet ik allemaal niet. Dat staat er allemaal niet bij en dat doet er ook feitelijk niet toe. Wat het toe doet, is dat er kennelijk sprake is van broederen, worden ze hier genoemd, die op een of andere wijze betrokken zijn in het werk des Heren. En daar kun je lang en kort over nadenken waaruit hun werk dan bestond. En dan, dan komt het er toch op neer dat die lui dienden met het woord zoals dat heette. Want andere zaken dan dat zijn eigenlijk van wat we noemen van huishoudelijke aard. En in het algemeen worden die dingen lokaal, plaatselijk dus, geregeld. Ik bedoel, je hoeft niet iemand van buitenaf te hebben die dan naar Urk komt of weet je veel wat. En die dan zegt, en dan zal ik hier even de samenkomst regelen en dan trek ik weer verder. Niet dat dat niet zou kunnen, maar dat ligt niet voor de hand. En wij zouden moeten begrijpen, ik hoop u dat tenminste voor te kunnen houden, dat er intensief sprake was van deze contacten, van deze broederen die op een of andere wijze rondreisden en dan kennelijk een poosje in een bepaalde locatie bleven en daar wat te melden hadden en dan trokken zij weer verder. Heb je dat nog? Het zijn dingen die op een of andere manier moeilijk liggen bij kerkelijke organisaties. Want een organisatie houdt men het liefst gesloten. Dat wil zeggen, er moet vooral van buitenaf niemand inkomen. Wij willen wel meer leden hebben met onze organisatie. Maar die moeten dan wel eerst via de ballotagecommissie, of hoe die commissie dan maar heet, alvorens zo iemand wordt toegelaten als lid. Maar in het algemeen houden wij de deur dicht. Heb je dat nog? Zelfs waar men zich open noemt, is men in mijn herinnering toch altijd geneigd geweest om, nou ja, op zijn minst te zeggen wat jammer dat de deur open is. Maar ja, ook al is het dan tegen het principe om hem dicht te gooien, dan nog zeg maar, het is toch wel jammer dat de deur open is. Want ja, dan kan je niemand weigeren. En dat is lastig, want er komen allemaal lastposten binnen. Hè? Mensen die binnenkomen en die onreglementair handelen. Men heeft voor dat doel dus ook de regels uitgevonden. De artikelen, zal ik maar zeggen. Van in geval van zus, dan moet men zo handelen. En dat soort zaken meer. Om het maar gesloten te kunnen houden. Begrijp je wat ik bedoel? Zoiets als de spoorwegen. Oké, daar staat zo'n trein eindelijk op een rails en dan kan hij vooruit en achteruit en dan liggen de wissels. Maar daartussendoor kan hij niks. Hij moet op die rails blijven volgens de. En dat de ding dan niet kan komen waar hij komen moet. Zoals in Urk bijvoorbeeld. Ja, die rails, die zijn er niet. Om van Emmeloord maar te zwijgen natuurlijk. Maar toch maar. Ja, toch, dat is toch een oud probleem. Dat kan niet. Die dingen kunnen hier niet komen. Dat is allemaal afgebakend. Daar zijn artikelen voor. Er zijn statuten voor die in een vereniging of in een samenleving dat bepalen. Bepaalde dingen kunnen niet. Als je van hier naar daar moet, dan moet je hier linksaf en daar en zo. En dan moet je achteruit en dan ligt daar een wissel en dan kun je weer vooruit. En dan zit je op een ander spoor en zo kun je er dan komen enzovoort. Bent u nooit verdwaald dan bij de overheid ergens als u wat moest? Bij de organisatie van Nederland? Onze staatsinrichting zal ik maar zeggen. Of wat er wezen mag. Dat is toch een verschrikking. Dat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt. En nadat je een heleboel wissels gehad hebt, ben je gewoon weer waar je begonnen was. Kan je overnieuw beginnen? Nooit gaan? Dan heb ik dat omheen. Zo. Stalen gezichten kijken mij nu aan. Breek me de bek niet los, zeggen ze dan. Maar goed. Maar dat is dichtgetimmerd enzovoort. Dus die lui die maar wat wild in het rond lopen en dan ineens zich melden, ja, dat is toch lastig. Niettemin, het bestaat wel. Het verschijnsel van rondtrekkende evangelisten bestaat. Als ik blijf bij de Romeinse kerk, maar die heeft de langste, als kerkgenootschap uiteraard de langste traditie, dan moet ik u zeggen, daar kent men het verschijnsel ook van rondreizende priesters. Of je ze missionarissen wil noemen, hangt van de omstandigheden af. En waarschijnlijk hangt het af van in welk land ze zich bevinden op dat moment. Maar ze reizen rond en ze hebben overal, nou ja, in heel de wereld vertegenwoordigen ze officieel, op welk niveau dan ook, de Romeinse kerk. Weet u, de vorige keer heb ik u voorgehouden dat ook vanuit de protestantse richting krijg je, dus dat wil zeggen de niet-Romeinse, dan krijg je ook soms mensen die maar wat doen en zich van het instituut niks aantrekken. Maar je hebt er soms ook die wel degelijk zich wel wat van het kerkelijk instituut aantrekken, maar dan toch wat wilt rondreizen. Hè? Ik heb een oom gehad, nou ja, dat is ver voor mijn tijd hoor, dat is meer dan 200 jaar geleden. Maar goed. een oom van mijn betovergrootmoeder, of wat het maar was, die is bekend als de apostel der Molukken. Als je dat intypt op je computer, komt hij vanzelf bovendrijven. Jozef Kam. Die staat zelfs in een van mijn encyclopedieën vermeld. En daar staat bij hem, achter zijn naam vermeld, Jozef Kam, merkwaardige zendingsfiguur. Nee, dat moet familie wezen. Merkwaardige zendingsfiguur. En nou goed, komt erop neer dat ze niet goed weten uit welke richting die nou kwam. Officieel, althans. Maar dat hij wel een naam gemaakt heeft, een reputatie heeft achtergelaten op de Molukken. En op Ambon is nog een kerk naar hem genoemd, wordt zijn graf in ere gehouden, enzovoort. Ik zal u het verhaal besparen, maar die reizen zelfs al de Molukken af, één keer per jaar met een schoener. Zelfgebouwd ding, dat doet er nou niet toe. Maar hier in Nederland, ja, hij kwam uit een Calvinistische kerk, maar daar had hij eigenlijk niks mee. Hij kwam bovendien uit Den Bosch en de omgeving, dat is Rooms. Hij wilde de zending in, dat ging niet, want hij had geen enkele opleiding. Toen kwam hij bij de Herneuters terecht in Zeist. En daar heeft hij het een en ander geleerd. Dat is weer een andere richting dus, met een Duitse achtergrond enzovoort. En toen wilde hij naar Indië, maar dat kon niet, want door het continentale, weet ik het, hoe heette dat... Het woord ontschiet me. In de dagen van Napoleon, zal ik maar zeggen, kon je vanuit Nederland niet wegkomen. Want de hele zee was geblokkeerd vanwege tussen het continent en Engeland. Hij kon dus niet weg. Daar heeft hij ook nog een poos over gedaan. En toen is hij via Duitsland gereisd helemaal. En via Scandinavië is hij in Engeland terechtgekomen. Daar kon hij ook niet weg. Want het was geblokkeerd nog steeds door de Fransen. Toen heeft hij daar nog eens een cursusje gevolgd. Toen hebben ze in Engeland, de Engelse kerk, heeft hem tot dominee uitgeroepen. Of althans, heeft hem erkend als predikant. En van daaruit is hij dan uiteindelijk toch naar Indië gegaan. Maar toen kwam hij op de Molukken terecht. Daar heeft hij de rest van zijn leven doorgebracht enzovoort. Maar was hij nou... Hij was uit Nederland, maar van welke kerk was hij nou? Dat was dus twijfelachtig. Nee, zuster, en het was belangrijk, want als je daarin wat wilde doen, dan moest je het recht hebben om het avondmaal te bedienen, het recht hebben om kinderen te dopen, dat soort dingen. Recht hebben om een huwelijk te sluiten, want dat ging allemaal via de kerk enzovoort. En dat deed hij dus, en dat werd dan toch erkend hier in Nederland. Bovendien, zijn broer hier in Nederland was directeur van de eerste Nederlandse zendelingenschool. In Berkel en Roldenijs was dat. Daar ging je in die dagen kapot van de malaria. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik zal u het allemaal besparen, maar merkwaardige zin. Ja, die lui hadden een roeping of zoiets. Van dat wilden ze. Ze begeerden waarschijnlijk een treffelijk werk of zoiets. Uit 2 Timotheus 3. En hoe het dan moest gebeuren, ja, dat moet je dan maar zien. Moet je een beetje voor knokken. Heb je dat? Die reist dan maar rond. En waar gaat het dan vanuit? En ons vragen ze het ook altijd, hè? Waar gaat het vanuit? Ja, ik geloof dat ik u vorige keer gezegd heb. Ja, we hebben het uit een boek. Maar dan, waar gaat het vanuit? Waar gaat het vanuit? Een moeilijke vraag, toch? Want wat voor antwoord je ook geeft, het is een antwoord wat men niet wil horen. Men wil iets anders horen. Maar in de Bijbel kan je ook niet zeggen, wat gaat er vanuit? Nou, van die of die kerkgenootschap of die stichting of zo. Dat bestaat helemaal niet. Nee. En de kerk beroept zich erop en zegt, ja, dat was nog allemaal een beetje chaotisch, maar wij hebben het beter geregeld. Toen had je nog huisgemeenten, maar het is nu beter en zo. Dat is eigenlijk het idee. Maar in de Bijbel heb je niet anders dan dat. En huisgemeenten, ja, dat is ook wel een raar woord. Wat betekent dan huis in dat verband? Wat je in de Bijbel vindt, is dat er mensen zijn die een bediening hebben, die een roeping hebben, die gewoon wat doen. En dat is het dan. En dan worden contacten onderhouden. Dat wil zeggen dat, dat men op de ene plaats op de hoogte is van wat er in de andere plaats ongeveer gebeurt. En wat er geleerd wordt, dat er uitwisseling is en dat soort zaken meer. Hebben jullie dat nog? En wat het rondreizen betreft, je hebt zelfs bij het leger des Heils hebben ze de regel dat de diverse dienaren des woord, ja, die heette dan kapitein of zo, weet ik het. Ik weet het niet precies, mij maakt het ook niks uit. Maar die staan maar hooguit 2 jaar, geloof ik. Misschien is het langer, maar dat doet er nou niet toe. Ga dan die, maar voor een korte periode zijn ze op één bepaalde plaats. En tegen de tijd dat ze daar zich helemaal thuis voelen en een vriendenkring om zich heen, worden ze overgeplaatst. Principieel. Want ze worden geacht rondreizend te zijn. Omdat dat bijbels is. Of het ook bijbels is dat dat van bovenaf gestuurd wordt. Ja, dat is dan weer twijfelachtig. Maar toen maar. Maar dit is de bijbelse gang van zaken. Daar is geen sprake van organisatie of zo. En in de Bijbel vind je geen kerkelijk instituut. Het bestaat domweg niet. Zie? Nou ja, en dat is wat je hier vindt. Rondreizende vreemdelingen. En Johannes schrijft, dan ga je scheid, doet wel, dat, enzovoort. Maar de aanleiding voor het schrijven van de brief is natuurlijk dat je daar waar het maar is. Dat in vers 9, maar in vers 9 wordt vermeld dat ene Diotrephes, die zoekt onder de gelovigen in de gemeente. Ik zou het woord gemeente daar trouwens met een kleine letter schrijven, omdat het dan toch plaatselijk is. Hè? Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephes die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Kijk, het probleem wat je natuurlijk krijgt, wat je altijd hebt op elk terrein van de maatschappij, de samenleving enzovoort, is het gevecht om de pikorde. Of je dat voorkomen? Nee, dat is de aard van de mensen. Gevecht om de pikorde, want zo heet dat. En daarnaast heb je dan, of daarin speelt ook een rol, de nijd, de afgunst, de jaloezie van de mens. Dat wil zeggen, nou ja, wij kennen dat in onze dagen helemaal, want het is kenmerkend voor heel onze samenleving officieel. Wij hebben namelijk uitgevonden, ik niet hoor en u ook niet, maar wij hebben, ik zeg het heel in het algemeen, hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. En waarom zou de een dan de baas spelen over de andere? Het is tegenwoordig zo. Vroeger zochten bazen personeel. Tegenwoordig zoeken bedrijven medewerkers. Sterker nog, ze zoeken collega's. Dat heb ik gelezen namelijk. Dat lees ik onderweg. Dat achter op die auto staat. Wij zoeken collega's. Ik denk dat de collega's het geen klap interesseert. De baas zoekt personeel. Denk ik. Ik ben er niet in thuis, geef ik eerlijk toe. Ik wil het ook graag zo houden, eigenlijk wel. Maar het komt voort uit allemaal gelijk, weet u nog? Daarom roept er iemand, ja, het is toch eigenlijk wel raar dat iemand een hoge positie inneemt en schatrijk wordt op grond van zijn afkomst, op grond van zijn ouders. Men heeft het over het koningshuis dus, hè? Favoriet onderwerp, zolang het koningshuis in Nederland bestaat als zodanig, staat het ter discussie. Men heeft uitgevonden dat ze nou belasting moeten betalen enzovoorts. Maar ja, zoals ieder ander mens, maar hij is niet als ieder ander mens. Want op grond van afkomst is een mens toch heus anders dan een ander mens. Dat heeft hij namelijk geërfd van zijn ouders. Maar ja, dat mag eigenlijk ook niet meer dat je wat erft van je ouders. Toch? Nee, materieel ook niet. De materieel neemt de overheid het in beslag. Nou ja, dat gaat ze niet echt lukken natuurlijk. Dan krijg je echt een volksoproer. Maar toch, het liefst zoveel mogelijk pakt de overheid op. Zo van, je hebt het niet verdiend, dus je krijgt het niet. Mocht je het toevallig wel verdiend hebben, krijg je het ook niet hoor. Dat, niet dat dat verschil maakt. Maar ik bedoel, het streven is er om alles gelijk te houden. Wij zijn ook de uitvinders van het gazon en de grasmaaier, weet u wel. Dat alles moet even hoog. Dat soort dingen meer. Dat is een moderne gang van zaken. En wat je dan krijgt is dus dat al die mensen die allemaal gelijk zijn, die willen zich toch onderscheiden. Dus ze schaffen zich een snor aan of zoiets, ik zal het maar zeggen. Of juist niet, ze scheren een hele kop kaal, dan zien ze er anders uit. Of ze steken zo'n botje door hun neus heen. Dat doen ze op Nieuw-Guinea, maar dat doet er nou niet toe. Maar nee, ik roep maar wat, hè. Ze doen iets geks of zo. Of ze knippen gaten in hun spijkerbroek. Want ze dragen wel allemaal een spijkerbroek, ze zijn allemaal gelijk. Maar om er weer anders te zijn, knippen ze er een gat in. En dan zeggen anderen, ja, dat wil ik ook. Dus dan knippen die allemaal ook een gat erin en dan, enzovoort. Het is een komische wereld waarin wij leven. Hè? Aan de ene kant moeten we allemaal gelijk zijn, dat propageert men ook. Aan de andere kant doet men van alles om zich te onderscheiden van anderen. In Den Haag is iedereen gelijk, maar ze zagen wel elkaar stoelpoten om, weet u wel. Ik moet er verder niks van zeggen, maar ik hoop dat u begrijpt hoe dat is, dat soort problemen. Maar of je nou organiseert of niet, of je nou statuten hebt of niet, dit gevecht gaat altijd door. Dat heb je de eeuwen door gevonden in de mensheid. Dat gebeurt altijd. Daar is jaloezie onderling en dan wordt het plat gegooid en dan gaat de hele zaak op de fles. En dan beginnen we failliet, zal ik maar zeggen. En dan begint het hele zaakje opnieuw. Dat gebeurt niet alleen met familiebedrijven, dat gebeurt met alle bedrijven, maar dat gebeurt ook met de staat. Echt waar, het gaat een keer kapot. En dan valt het in elkaar en dan komt er weer wat nieuws op. Wat zag ik nou vandaag op televisie? Een heel programma over de Maya's, geloof ik, in Zuid-Amerika of zo. Hele steden, of althans de overblijfselen ervan, die ontdekt worden onder het bos, zal ik maar zeggen, onder het regenwoud. Waar nooit een mens komt. Maar ze vliegen er tegenwoordig overheen met allerlei ingewikkelde elektronische apparatuur. En dan zien ze ineens dat de bouwwerken onderstaan enzovoorts. Heb je dat? Maar het is er niet meer. De restanten zijn er, maar het is volkomen overgroeid en verdwenen. Dat is wat er gebeurt, ook met de menselijke beschaving, culturen en wat het maar is. Het is net als de mens, het is op gaan blinken en verzinken en is het weer weg. Het is allemaal getop. En hoe je het ook keert of wendt, ook als je het goed georganiseerd hebt, krijg je hier strijd. Wat dacht u? Dat in die Roomse kerk waar alles georganiseerd is, dat daar niet zo'n strijd was. Daar heb je dus ook een verzameling bisschoppen en die willen aartsbisschop worden. En die willen weer kardinaal worden. En als ze allemaal kardinaal zijn, willen ze paus worden. Ze kunnen niet wachten tot de paus overlijdt, want dan kan er weer een nieuwe gekozen worden. Schone stoelendans. Toch? Nou ja, en Timmermans komt dan uit. Waar kwam hij vandaan weer? Uit Brussel. Die denkt, nou mijn kans minister-president te worden. Verbrandt wat schepen achter zich enzovoort. Hij kan het zich permitteren, daar gaat het niet om. Maar goed. En dat mislukt dan. En dan lach ik. Ik lach daarom. Je ziet het komen, je ziet het aankomen. En is gewoon afwachten. En ja hoor, weer misgeschoten. En nou, Wilders een kans om minister-president, die gaat het niet worden. Dat slaat ze niet toe. Al moeten ze de grondwet ervoor veranderen. Al moeten ze onstaatsrechtelijk handelen. Maar ze laten het niet minister-president worden. Volgens de gangbare regels zou het moeten, maar dat doen ze echt niet. Weet u, dat is hoe het gaat. Dat is altijd zo geweest. En het probleem wat we hier hebben, ontstaat dus ook niet uit een gebrek aan organisatie. Als het wel georganiseerd was en als er wel zulke kerkelijke organisatie bestond, dan zou je nog steeds dezelfde problemen hebben. Maar dan is het een strijd binnen het kerkgenootschap. Wat maakt echt geen verschil. En voor God bestaat het niet. In de Bijbel komt het niet voor. Zie? Het hele punt is dat de groei, de opbouw van de gemeente en ook van de individuele gelovigen, van u en mij dus, die wordt bepaald, die wordt ingegeven door het woord van God. Door de inwerking van het. Ik bedoel niet door de wet die je moet gehoorzamen en netjes doen wat de wet zegt en dan wordt het wat met je. Nee, het is gewoon het onderwijs in de waarheid. Het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid. Dat moet zijn uitwerking hebben in ons. Jacobus, ik prefereer de uitspraak van Jacobus omdat het maar één zin is. Hij zegt, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En hij schrijft het aan wedergeboren mensen. Dat staat in het vers ervoor. Dat was Jacobus, hoofdstuk 1, vers 18. Daar staat, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat u nu denkt dat het gaat over de natuurlijke geboorte. Het gaat over wedergeboorte uit het zaad der wedergeboorte, noemt Petrus dat. Dat is het woord Gods, en zo staat het hier ook. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, eerstelingen. Zijn er schepselen, want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, eerstelingen dus, eerste vruchten van de oogst. En dan vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Inderdaad, met een hoofdletter vind ik persoonlijk, dat is correct. Het woord dat in u geplant wordt, want het woord is levend. In dit geval beschouwd als een plant, als zaad. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, dat is uw praktische leven, uw levenswandel dus, kan zalig maken. En dat het dat betekent, staat erachter. Namelijk, zijt daders des woords. Dat wil zeggen, dat woord dat in ons geplant wordt, inwendig, dat heeft een uitwerking, uitwendig, namelijk naar buiten toe. Dat is wat zou moeten gebeuren. En daardoor ontstaat in de gemeente ook een uitwendige eenheid. Dat wil zeggen een gevoel, een beleving van verbondenheid die zich ook uitdrukt in dat wij elkander tot hand en voet zouden zijn, zoals het geformuleerd wordt in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief en zo verder. Het is de kracht van het woord dat het moet doen. En als dat woord gepredikt wordt, dat is de bedoeling en waar dat dan vanuit gaat en wat voor organisatie erachter zit en krachtens welke autorisatie zo iemand dat doet, ja, dat heeft er niks mee te maken. Heb je dat nog? De apostelen waren niet lid van een kerkgenootschap. Speelt geen enkele rol. Nou ja. Maar dat er dit soort spanningen zijn, dat er jaloezie is onderling, ja, dat is bekend gegeven. De duivel zorgt daar ook wel voor. Zo. Ik denk al, dus de mensen dat zelf niet hebben, dan als die van binnenuit komt, dan zorgt de duivel er wel voor. En veel meer wil ik daar gewoon niet over vertellen, eigenlijk. Want eigenlijk is het maar goed dat je dat allemaal niet weet. Maar ja, je leest toch deze dingen in de Bijbel. En de conclusies die je eruit moet trekken, is dat wij als gelovigen verantwoordelijk zijn om degene die vooraan staan en lopen in het werk des Heren, om die te ontvangen. In de brede betekenis van de term. Zie? En die jou treffers wilden dat niet, want ja, dat is concurrentie. Dat voelde hij kennelijk als een bedreiging voor zijn positie. Zoals in de tijd Caiaphas in Johannes hoofdstuk 11, de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, beschouwde als een bedreiging voor zijn positie als hoofd van het Sanhedrin en als hoogste Joodse gezagdrager. Hebben u dat nog? Die zei, als ze die man laten begaan, dan raken wij als Sanhedrin, het Joodse Hoge Raad, onze positie en ons volk kwijt. En dan sturen de Romeinen ons naar huis. Dus het is beter dat om het volk te bewaren, om het Joodse volk in stand te houden als zodanig, dat die ene sterft. En niet alleen het Joodse, dat staat er ook nog bij. Hè? Niet alleen voor dit volk, maar ook voor degenen die in de verstrooiing zijn, staat erbij. Goed, ik laat het maar gewoon weer los. Maar dit verschijnsel is het. En dus zegt Johannes, indien ik kom, vers 10, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden snaterende tegen ons en hiermee niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, impliceren dat als Diotrephes dan zo nodig de eerste moet zijn, dat is prima, iemand moet de eerste zijn, maar dan heeft hij ook de verantwoordelijkheid om deze broeders uit vers 5 te ontvangen. In de brede betekenis van de term. Geleide te doen, heette dat trouwens in vers 6. Welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Gij dan, of wij dan, vers 8, zijn schuldig de zodanige te ontvangen. Ontvangen en geleide doen. Wij kennen het verschijnsel uit... Nou ja, waar kennen we het uit? Uit handelingen in elk geval. Want, ja, kijk, het heet Handelingen der Apostelen. Dat is mooi, maar hoeveel apostelen, handelingen van hoeveel apostelen hebben we eigenlijk daar? In het boek Handelingen der Apostelen. Van Jacobus weten we alleen dat hij gedood werd. Onthoofd is geworden, staat er. Van Johannes weten we dat hij één of twee keer, misschien drie keer optreedt naast Petrus. Maar Petrus wordt geacht de woordvoerder te zijn. En van alle andere apostelen weten we niks. Alleen Petrus weten we nog wat. Dan hebben we ze alle 12 gehad, meer is er niet. In de Bijbel. En daarna hebben we Paulus, die niet gerekend wordt tot de 12. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en wat hebben we dus? Zendingsreizen, niet van Petrus. Hoewel we nog net weten dat de man naar Caesarea ging en dat hij naar Samaria ging. Heb je dat nog? Bij Caesarea, bij Cornelius. Hij bracht het woord naar de heidenen, om zo te zeggen. Dat zegt hij er zelf van namelijk. En daarna werd hij naar Samaria gestuurd. En daar houdt het verhaal van Petrus op. En inmiddels krijgen we de introductie van Paulus en dan hoor je van Petrus dus echt niks meer. Dan krijgen we de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, die dan samen rondreist met Barnabas en onderweg verandert de volgorde, de pikorde. Die kent u toch, het begint met Saulus en nee, het begint met Barnabas en Saulus. Barnabas die eigenlijk Jozef heette, maar goed. Barnabas die haalt Saulus van huis en die neemt hem mee naar Antiochië. En vanuit dat Antiochië gaan ze op zendingsreis met instemming van de hele gemeente daar. Want zo wordt het daar beschreven in Handelingen 13. En onderweg wordt Saulus Paulus en staat zijn naam vooraan. Bij gelegenheid is het ineens Paulus en Barnabas. Heb je dat? Volgorde veranderd. Daarna krijg je de tweede zendingsreis en dan gaat Barnabas niet eens meer mee. Omdat Paulus en Barnabas oneenigheid hadden over of Johannes Marcus eigenlijk wel mee moest. En Barnabas zegt ja, want het is mijn neefje. Dat zei hij er niet bij, maar dat is zo. Hij zei ja, maar Marcus moet mee. En Paulus zegt ik wil Marcus niet mee hebben. Want die heeft ons in de steek gelaten. Die is halverwege afgenokt op de eerste zendingsreis. Daar kan je niet van op aan. En dus gingen Paulus en Barnabas uiteen. En ging Barnabas ging naar Creta, geloof ik, wat er bestaat. En Paulus ging op zendingsreis met weer iemand anders, Silas. Zij horen die bij de apostelen, die mensen. Ze zijn zendelingen en dat vertaal je met het woord apostel. Maar zij zijn niet bij de 12 of zo. En ze reisden rond. Heb je dat nog? Nou ja, er zijn Paulus en Silas onderweg. En dan komen ze in Derbe, of waar ze maar kwamen weer. En dan komen ze Timotheus tegen, een jonge man. En dan zegt Paulus, nou geef die maar mee. En dan reist Timotheus ook met het gezelschap mee. Enzovoort. Ze reizen wat rond. Ik moet dat trouwens wel ergens genoteerd hebben. Want ik vind het wel interessant hoor, zo'n gang van zaken. Inmiddels ben je dan in Handelingen 16. En dan kom je in, ik som het wel op en je luistert later maar terug. Kun je het ding stilzetten, kun je het nakijken. Dan kom je in Handelingen 17 en dan laat Paulus, Silas en Timotheus laat hij achter in Berea. En waarom die ze achterlaat? Ja, niet om vakantie te houden. Toen maar. En Paulus moet min of meer vluchten, want ze staan hem naar het leven. En die reist dan naar Athene, waar hij alleen is dan in Athene. En daarna komen Paulus en Silas weer bij hem. Komen weer bij hem terug. Dan ben je in Handelingen 18. En dan reizen Paulus en Silas en Timotheus naar Korinthe. En in Korinthe vinden ze Priscilla en Aquila. En van daaruit reizen ze dan naar Efeze met Priscilla en Aquila. Hebben we het gezelschap wat daar rondreist? En daarna ben je in Handelingen 18 vers 24. Dan ben je in Efeze bij Aquila en Priscilla. Maar dan is Paulus alweer weg. En maar Aquila en Priscilla blijven erachter. En dan komt er een Apollos voorbij. Die is dan niet helemaal op de hoogte van de gang van zaken. En van de leer, zal ik maar zeggen. Kennelijk moet hij bijgespijkerd worden door Aquila en Priscilla, die dat ter plekke doen. Ze legden hem de weg gods bescheidenlijker uit. Ik vind dat altijd mooi. Het is mijn vak, mijn werk, de weg gods bescheidenlijker uitleggen. Toch? In gedetailleerder. Ja, nou goed. En dan krijg je in Handelingen 18 vers 27 dat Apollos vandaar weer reist naar Achaïe. En die krijgt dan een brieven mee uit Korinthe van met wat? Nou ja, dat ze naar hem moeten luisteren was de bedoeling. Brieven van aanbeveling heet dat. Krijgt hij dan mee. En in Handelingen 19 stuurt Paulus Timotheus en weer een ander, ene Eratus. Een drukfout? Ik weet niet. Eratus staat er. Paulus en Timotheus en Eratus naar Macedonië. En hij doet dat vanuit Efeze. En in Handelingen 20 is Paulus vergezeld door Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus, Trophimus en Lucas. Hoe vinden jullie? Kan je het bijhouden? Nee, hè? Nee, het hoeft ook niet. Je moet alleen even onder de indruk komen van wat er gebeurt. Er zijn een gezelschap onderweg. En Paulus stuurt af en toe iemand daar en daar. En laat iemand achter en die komt er weer bij. En pikt onderweg weer andere mensen op. Het is een gezelschap. En uiteindelijk kom je dan in Handelingen 21. Komt Paulus in Jeruzalem aan. En dan heeft hij Trophimus bij zich. Uit Efeze. Terwijl als hij de naam Trophimus noemt, ben ik ineens in Arles in Frankrijk. Maar goed. Nee, omdat hij bekend staat als de eerste bisschop van Arles. Dat is de kerk naar hem genoemd. En het klooster erbij, enzovoort. In de Provence, ja. Trophimus. Maar goed, ook rondgereisd zal ik maar zeggen. En als hij uiteindelijk naar Rome reist, dan is hij nog in Handelingen 27 vers 2... is hij vergezeld door Lucas en Aristarchos. Er zijn altijd anderen bij en die hebben een boodschap bij zich of die worden uitgestuurd voor een boodschap enzovoort. En als je daarna de brieven leest, de Nieuwtestamentische brieven, dan punt 1, wij zeggen de brief van Paulus van de eerste brief van Paulus aan Korinthe. Maar het was de brief van Paulus en ene Sosthenes die erbij was. Met z'n tweeën, dus ze zijn samen de afzender. En het blijkt in 1 Korinthe 3 dat daar in de gemeente in Korinthe was ene Apollos voorbijgekomen. En toen was er meteen een scheuring ontstaan in de gemeente. Want één zei, ik ben van Apollos. En de andere was dan weer van Paulus. En bij nader inzien, 1 Korinthe 3 vers 22, was Petrus daar ook nog geweest. Dus en riepen er ook nog een keer, maar ik heb liever Petrus. Heb je dat nog? Als die mannen zelf al niet uit waren op de pikorde, dan hun gehoor wel. Zie? Maar hoe dan ook, ze reisden rond. En dat de enige gelovige liever naar de een luistert en de ander liever naar de ander. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan zoveel oorzaken hebben. Maar het is niet voor niks dat het gebeurt. Dat rondreizen beschermt ook tegen, laten we zeggen, het bereiden van stokpaardjes. Heb je dat? Er zijn nou eenmaal sprekers die hebben een specifiek onderwerp. Eigenlijk altijd. Ja, nooit wat anders. Dat is goed, dat is mooi. Maar je moet ook nog eens wat anders horen, zal ik maar zeggen. Zolang het maar uit de Bijbel is. Zolang het maar Bijbels verantwoord is. Zie? Nou ja. Maar dat is dus wat gebeurt. Nou ja, en in 2 Korinthe 1 vers 1, daar zeggen we, is de tweede brief van Paulus aan Korinthe, maar het is een brief van Paulus en Timotheus, staat er. Timotheus treedt op als medeschrijver van de brief. En in Efeze 6, daar staat dat Paulus zegt, ik zend u Tychicus. Van wie gaat het uit? Vraag je dan aan Tychicus en dan moet hij zeggen van Paulus. Maar als hij de functie heeft om het woord te prediken, dan is er geen ander antwoord dan het gaat uit van de Heer zelf. Die heeft gesproken en die is verantwoordelijk voor de bediening van het woord. In Filippenzen 1 heb je hetzelfde. De brief is geschreven door Paulus en Timotheus. En hij schrijft in die brief, en ik zal zenden Timotheus. Dus er wordt beloofd dat Timotheus komen zal. En er staat dan ook nog in dat Paulus zegt, maar ik stuur u Epafroditus. Bij de gelegenheid zijn volle naam, want wij kennen hem als Epafras. Dat is de verkorte versie, maar goed. Hij stuurt dus mensen met een boodschap. En hij noemt in Filippenzen nog steeds noemt Paulus ene Clemens zijn medewerker, maar hij heeft het ook over medewerkers die hij niet bij name noemt. Kortom, dat zijn gezelschappen, groepen van mensen. Kijk, alleen reizen, ja, dat doen wij tegenwoordig. Maar alleen reizen in die dagen, dat is een tamelijk onverantwoorde bezigheid. Dus men reist altijd met een gezelschap. Paulus was nooit alleen. Behalve die ene keer, uitdrukkelijk, omdat het natuurlijk ook een typologische functie heeft, in Athene. Maar voor de rest is altijd iemand bij hem, of zelfs in zijn gevangenschap. En in Colossense 1 hebben we weer hetzelfde verhaal. Het is weer Timotheus die erbij is, als afschrijver van de brief. En ook daarin zegt hij, ik zend u Tychicus. En hij zegt, ik zend Onesimus. En Paulus deelt nog mee in hoofdstuk 4 wie er bij hem zijn, namelijk Aristarchus. En hij zegt, maar ik stuur ook nog Marcus. Het is dus toch weer goed gekomen tussen Paulus en Marcus. Ik stuur u Marcus, ontvangt hem, staat er, ontvangt hem, staat erbij. Precies zoals hier in de derde Johannesbrief. Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen. Zie? En dan noemt Paulus nog in Colossense 4 Justus, Epaphras, Lucas, Demas, Archippus als zijn medewerkers. Zie? Die reizen allemaal rond. Dan hebben we nog, ik roep maar even wat, Silvanus, Timotheus wordt genoemd. En daarna heb je ook nog, en die is misschien nog interessanter. In de Timotheus, eerst in 1 Timotheus, waar Paulus afstand neemt van ene Hymenaeus en Alexander, daar noemt hij zelfs zijn tegenstanders, met name, in het midden wordt gelaten of die lui eigenlijk wel wedergeboren zijn. Soms zou je eraan twijfelen. Maar ja, je kan het niet objectief waarnemen, dus je moet het er maar bij laten. Hymenaeus en Alexander worden ze genoemd. En in het 2e Timotheusbrief, dan wordt het helemaal grof. Want daar staat dat Phygellus en Hermogenes hebben zich afgewend van Paulus. Dat betekent toch dat ze eerst medewerkers van Paulus waren, op een of andere wijze. Maar ze hebben zich nu afgewend. Als medewerker noemt Paulus trouwens wel Onesimus. Dat was die weggeslopen slaaf. Maar goed, doe maar. En in 2 Timotheus 2 neemt Paulus afstand van opnieuw Hymenaeus. En dan noemt hij ook Philetus. Dat wil zeggen, die dingen worden bij name genoemd. Paulus waarschuwt voor bepaalde mensen die kennelijk met het woord dienen. Maar anders heeft het geen zin om daarvoor te waarschuwen of zo. Zie? En uiteindelijk zegt hij, en Demas heeft mij verlaten. Die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Er zijn heel wat gelovigen die denken dat ze in de wereld wat moeten en leven daarmee in verbondenheid en proberen daar een plaats in te nemen enzovoort. En normaal niet wedergeboren mens zou de wereld moeten lief hebben, want daar leeft hij en daar maakt hij deel van uit. Dat zei de Heer ook, hè? Dan hoor je bij de wereld en de wereld heeft het haar lief. Maar zegt hij, wij horen niet bij de wereld, zegt hij tegen zijn discipelen, en de wereld zal ons dus haten. Maar Demas kiest voor de tegenwoordige wereld en dus zegt Paulus, hij heeft mij verlaten. En als medewerkers noemt hij dan Crescens en Titus. En hij meldt de medewerker van Lucas en Marcus. Hij stuurt Tychicus naar Efeze. Hij maakt melding van ene Carpus in Troje, waar hij nog zijn jas had achtergelaten die hij nodig had enzovoort. Hij distancieert zich opnieuw van, nee niet opnieuw, hij, ja wel opnieuw, van Alexander. Zoals hij deed in 1 Timotheus 1 vers 20. Dat doet hij dus nu in 2 Timotheus 4 vers 14. Hij doet de groeten aan, nee andersom, hij doet de groeten van Prisca en Aquila. Priscilla en Aquila, daar zijn ze weer. En van Onesiphorus. Hij meldt de aanwezigheid van Erastus en Trophimus. En hij brengt de groeten over van Eubulus, Pudens, Linus en Claudia. Ik bedoel, dat zijn allemaal mensen die betrokken zijn in de prediking van het woord. Dat in de harten geplant zou worden om de zielen zalig te maken. Nou, dan heb je in het brief aan Titus. Daar staat dat Paulus Titus op Kreta heeft achtergelaten. U weet Kreta? Daar komen de Filistijnen vandaan. Ze de luie buiken. Paulus liet Titus achter in Kreta. Reisde zelf verder. Maar uiteraard om dan met het woord te dienen. Het wordt specifieker gezegd, maar ik meld het nou maar even niet. En in Titus 3 vers 12 zegt Paulus dat hij zendt Artemas of anders Tychicus. Het zijn allemaal namen van mensen die betrokken zijn in het werk van Paulus. En daar gaat het maar om. Zijn er nog meer, zijn er nog veel meer bij elkaar, maar ik zal u dat besparen. Maar ik hoop dat u een beeld krijgt, want het is natuurlijk stom vervelend zo'n opzomming, ik weet dat wel. Maar ik doe het bewust om u te confronteren met, ja, dan lopen er allerlei lui rond die op een of andere wijze samenhangen, met elkaar contact onderhouden, maar die uitgezonden worden terwille van de gemeente, want God heeft aan de gemeente gegeven enzovoorts. Heb u dat nog? Maar ja, dan komt er iemand die zegt, ja, maar dat is, kunnen we dat niet beter organiseren? Dat er meer overeenstemming is, meer overleg onderling. Zodat we niet doublures hebben. Dan hoeven we niet van twee kanten tegelijk iemand naar Urk, zou ik maar zeggen. Of zo, ik roep maar wat, hè. Of zoiets. En voordat je het weet, heb je die kerkgenootschap. En daarna moet iedereen die daarin betrokken is verantwoording afleggen van wat hij gedaan heeft en hoe dat gegaan is. Evaluatie komt er dan, weet u wel. En dan moet er een commissie komen om uit te zoeken hoe het dan eventueel anders zou moeten. Vanwege alles wat er niet allemaal goed gegaan is enzovoort. En dat soort dingen weer. Je wordt er zo moe van. Het leidt tot niks. Heb je dat? Dan wordt de organisatie een doel aan zich. Dat is in Den Haag ook zo. Dan gaat het daar echt niet om het volk der Nederlanden. Laat staan om de Nederlanders. Echt niet. Ik heb ze er niet op kunnen betrappen. Ja, ze praten wat af. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Snateren. Weet u nog? Parat hebben we het over gehad. Ze praten wat af. Ze zijn lang aan het woord en zeggen niks. Ze kijken wel uit. Ze willen hun kruid niet verschieten. Ze zijn bang dat ze die stoel niet krijgen. Enzovoorts. Echt waar. En nogmaals, dat is niet alleen daar. Ik haal het ook aan, niet als kritiek op wat daar gebeurt, maar als voorbeeld van hoe dat in de samenleving overal gaat. En ook onder christenen helaas gebeuren die dingen. Dat is het probleem. En daarom gebeurt er niks, gaat het niet vooruit. En niemand durft zijn nek uit te steken. Niemand wil voorop lopen. Enzovoorts. En men is er trots op dat men mooi meeloopt in de gang, in de vaart der volkeren enzovoorts. Maar u weet wel, samen op weg. Ja, samen op weg. Maar waar naartoe? We hebben al lang uitgevonden dat meedoen belangrijker is dan winnen. Dan gaat er niemand meer voorop. Zesjescultuur heet dat langs een andere route. Heb je dat nog? Dit is de wereld waarin wij leven. Ik begrijp dat niet. Er komt er toch niks van terecht? Ja, er komt ook niks van terecht. Dit werkt. Wat men altijd overal nodig heeft, is individuen die een idee hebben over wat er zou moeten gebeuren en daar dan ook voor gaan. Mensen die wat te zeggen hebben en dat dan ook doen. Ik heb je vorige keer gezegd wat Boman zei. Die zegt dat is iemand die heeft niks te zeggen en die doet dat ook. Daar zitten wij mee in onze dagen. Alleen hij schreef het 50 jaar, 60 jaar geleden, weet ik het. Zoiets. Nou ja, dat is waar je dus tegenop loopt. Er komen mensen voorbij en die, of het verschijnsel, ik ken het verschijnsel. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Vroeger bij mijn ouders thuis al. En in mijn eigen bediening net zo goed. Er komen mensen voorbij. En ja, die zijn in het werk betrokken op een of andere wijze. Dus daar heb je dan contact mee. Die moet je op een of andere wijze ontvangen. En geleiden. En er het beste van hopen. Ja, meer kan je er ook niet aan doen. Heb je dat nog? Want ja, de verantwoordelijkheid voor het een en ander ligt toch bij het individu. Individueel. Zie je? En zoals gezegd, als iedereen nou gewoon zijn eigen ding doet, zich houdt aan zijn eigen gave, heette dat. Nee, het heet nog steeds zo, maar ik heb u dat voorgehouden, bedoel ik, in het verleden. En naar de mate der gave van Christus, dat wil zeggen binnen de grenzen die gesteld zijn, dan komt het goed. Of je dat nou ziet of niet, maar dat is in ieder geval je individuele verantwoordelijkheid dan. In alles geldt dat. En dus krijgen we hier nu in vers 11 van de derde Johannesbrief. Geliefde, volg het kwade niet na. Dat wil zeggen, laat je niet meeslepen in dit soort conflicten. Je bent verantwoordelijk naar de Heer toe. En niet naar Diotrefes of iemand anders. Zie? Naar de Heer toe. En die verantwoordelijkheid hield hier dus in om die broeders te ontvangen. Het een en ander grijpt terug op het schriftgedeelte wat ik heb overgeslagen. Dat is namelijk de laatste paar versen van de tweede Johannesbrief. Maar daar gaat het over precies hetzelfde. Maar het maakt het nu wat makkelijker om dat naar voren te brengen. Daar stond eerst, en dat hebben wij besproken, vers 8. Ik beschouw dat nog steeds als de kern van die brief. Zie toe voor uzelf dat wij niet... Voor uzelf, hè? Zie toe voor uzelf. Dat is net wat ik nu net zei ook. Zie toe voor uzelf. Dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Waarmee Johannes met het woordje wij zegt dat hij zich dat zelf ook aantrekt. U en ik. Dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En wat verwacht wordt is dit. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Nou ja, die verliest dan dus wat kennelijk, hè. Die heeft God niet. En nog een keer, die in de leer van Christus blijft. Dat is de positieve kant. Deze heeft beiden. De vader en de zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt. Welke leer? Dat Jezus de zoon van God is. Het probleem van zo'n vers is dat wij hebben in de kerkelijke traditie het hele verhaal omgekeerd. En we hebben ervan gemaakt dat Jezus altijd al de zoon van God was. En dat hij dat al was net zolang als dat zijn vader God is. Dat de vader en de zoon dus ook even oud zijn, om zo te zeggen. En daarmee wordt ontkend het hele werk van de Heer Jezus Christus. In essentie is het volstrekte ontkenning daarvan. We zijn nu een week ongeveer voor kerstfeest. Dat maakt het voor mij al extra moeilijk. Want ja, rond kerst wordt ons wijsgemaakt, krijgen wij het idee dat in dat kribbetje in de stal van Bethlehem, of waar het maar was, toch, dat daar ligt God in miniatuur. God is groot, dat weet u toch? Dat hebben ze vandaag weer volop gezongen op de televisie. Nederland zingt, God is groot. Maar als het kerst wordt, is Chinees klein en handzaam. Portable, zeg ik dan. Ik heb ook wel eens gezegd, dan kun je God even uit de kribbe halen en wiegen. En ermee doen wat je wil, een rondje meelopen door de kamer of door de stal. Voor zover er verschil tussen is. Maar goed, dan loop je ermee rond en dan leg je hem weer terug waar je hem hebben wil. En dat verklaart ook waarom kerstfeest het grote christelijke feest geworden is. Je hebt God onder controle. En vooral moet hij arm zijn. En dus zijn ouders. Want dan is hij van ons afhankelijk. Heb je dat nog? Nou ja, dan kunnen wij hem de fles geven. En dat is God in miniatuur. In werkelijkheid, wat daar in de kribbe ligt, is een mens in wording. Want een baby is een mens in wording. Dat is nog een hol vat. Vandaar dat er een heleboel ingaat. Ook een heleboel uitkomt, zeg ik wel eens. Maar ja. Dat moet nog gevuld worden. Ja, letterlijk en geestelijk, hoe je dat maar zegt. Er staat dan van zo'n kind. En het kindeke nam toe in wijsheid en in kennis enzovoort. En in genade, of waar het maar in toenam. Maar het groeit op en het wordt langzamerhand de mens. Dat is de gang van zaken. En het is de mens. En de Heer noemt zichzelf ook de mens. Pilatus noemt hem ook zo. Ziet de mens. En de Heer zelf gebruikt voor zichzelf bijna altijd de term, de titel zoon des mensen. Ik heb het ooit geteld, maar ik heb mijn lijstje niet bij me, maar ik meen dat het 86 keer was. Maar toen maar. Ik heb ook iemand gekend die zei, maar de Heer noemt zich toch altijd de zoon van God? Ik heb gezocht, ik kan het nergens vinden. Nou ja, misschien een paar uur voor zijn overlijden, dat zou kunnen nog. Met enige moeite, moet ik u zeggen, maar het is nog geen goede vrijdag, dus ik hoef het daar nog niet over te hebben. Maar Hij noemt ze niet. Als iemand anders hem zo noemt, dan zegt hij: denk erom dat je dat niet vertelt. Hij noemt ze niet zo. Hij noemt zich Zoon des Mensen en de titel Zoon van David laat hij zich aanleunen. Omdat het tot op zekere hoogte waar is. De ultieme betekenis van die term was ook nog niet aan de orde. Bij zijn geboorte of voor zijn geboorte wordt gezegd: God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar dat moest dan nog wel gebeuren, bedoel ik maar. En het punt is dat Jezus in zijn opstanding, in zijn wedergeboorte, in zijn opstanding gesteld is tot Heere en tot Christus. Dat wil zeggen tot zoon, tot erfgenaam van God. Onder het motto: heden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En dat anderen er wat anders over zeggen. Ja, sorry, maar ja, dat is mijn afdeling niet. De Bijbel zegt het zo niet. Het punt is dat vanuit oud-testamentische tijd sprake is van de komst van iemand die dan de gezalfde genoemd wordt in onze Statenvertaling, die wij kennen via Hebreeuws en Latijn en Grieks of wat het maar was, als Messias. Via het Grieks trouwens heet hij dan Christus, de Christus, die zou komen enzovoort. En het punt is dat Jezus is de Christus. Men lees opnieuw het boek Handelingen door en men stelt vast dat dat is wat de apostelen, of wie het maar waren, predikten. Dat wil zeggen Petrus op de Pinksterdag en Paulus later in Antiochië in zijn langere toespraak enzovoort. En onderweg in andere plaatsen ook. Hij legde aan de Joden plaatselijk in de synagoge, waar ook op zijn zendingsreis uit, dat Jezus is de Messias. Dat Jezus gesteld is tot Heer en tot Christus enzovoorts. Dat is de essentie en met als praktische consequentie dat de opgewekte Jezus van Nazareth, zijnde de Christus, de vervulling brengt van al Gods beloften, want zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem. Ja, en zijn in hem amen. Het is niet het wachten op iemand anders. Want als in de toekomst hij komt, is hij dezelfde als die in het verleden ten hemel voer. Jezus van Nazareth. Heb u dat nog? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Maar dat staat niet over het kind in de kribbe, hoor. Dat staat over de opgewekte. En voor zover het rond kerst aan de orde komt, is het omdat dat het uiteindelijke doel is van de loopbaan die de Heer hier op aarde zal lopen. En dat doel is bereikt. Dat wordt dan ook triomfantelijk gepredikt. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, dat wil zeggen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, vers 7 van de 2e Johannesbrief. Ja, die heeft God niet. Wat die uitdrukking betekent in vers 7 ga ik nou niet meer op in. Hè. Dat heb ik uitgebreid gedaan naar aanleiding van de eerste brief en ook naar aanleiding van deze brief. Het betekent dat Jezus Christus de vervulling is van het woord Gods. En wie dat niet leert, die heeft God niet. En die dat wel leert, dat is dus de leer van Christus, deze heeft zowel de Vader als de Zoon, logischerwijze. Want als er geen Zoon is, heb je de Vader ook niet. Dan heb je geen Vader. Je kunt geen Vader hebben als er niet een Zoon is. Dat zijn begrippen die aan elkaar gerelateerd zijn en die zonder elkaar niet bestaan. Zie je? Indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, nou, die heeft God niet, dat is vers 9 waar dat staat. Dus als er zo iemand tot u komt, tot u, tot mij, en die brengt niet deze leer, ontvangt hem niet in huis. En ik lees weer even 3 Johannes vers 8, wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen. Maar deze lui niet. Ontvangt hem niet in huis en zegt niet tot hem, nu zijt welkom, of zoiets. Nou ja, er staat Gairos, of ja, dat heb ik kerst wel door. Hè. Er staat iets van Gairos, dat betekent zoveel als verblijdt u, of laten wij ons verblijden, of laat ons vreugde maken. Of, maar het is gewoon een welkomstgroet, ongeacht wat het woord zelf precies betekent. Wij roepen tegen elkaar dag, en wat betekent dag? Dan zegt zo'n juffrouw op de televisie aan het einde van de show, dan beginnen ze de rommel op te ruimen. En dan zegt ze, dag. Dan denk ik, joh, zit hier in een kleuterklasje. Dag. Dat de mens niet even kan zeggen, ik wens u een goede avond of iets dergelijks. Of een goede dag, maar dat is 's avonds laat, zeg je niet meer goeiedag, hè. Of wel? Dan zeg je wel het rusten of zoiets, maar dag. Voor de Groningers onder u mooi, maar wat betekent mooi? Wat betekent hi? Of wat ze maar roepen. Wij roepen hallo en anderen roepen hola. Dat is meer in Spanje, geloof ik. Hè? Roepen ze hola. Nou ja, wat betekent dat? Nou ja, het maakt niet uit wat dat betekent. Het is gewoon een groet ter welkom, verwelkoming of ter afscheid. Verder, meer is het niet. Maar er staat dus gewoon, ontvangt hem niet. En om dat duidelijk te maken staat er dus ook en zegt tot hem niet, zijt gegroet. En soms denk ik, nou ja, dat betekent dat je letterlijk gerust tot iemand kan zeggen, ja, de groet hoor. Let op de toon. Ja, de zegen. En dat is niet de visnet in dit geval, hè. De zegen. Nou goed, mijn zegen heb je. Dat is iets positiever. Want die tot hem zegt, wees gegroet, dat wil zeggen, die hem ontvangt, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Dat is het verhaal. Je moet zorgen dat je niet in dit soort zaken betrokken wordt, op geen enkele wijze. Kijk, christenen maken zich altijd al druk om niet ergens mee besmet te worden of zo. En dan mogen ze bepaalde dingen niet doen, want het is zondig of zoiets. Of dingen mogen ze niet eten, krijg je de spijswetten weer. Want dat is ongezond of zoiets. Maar ze maken zich geen zorgen over deze geestelijke dingen. Maar daar zou je nou juist zorgen over maken. Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik in betrokken? Waar raak ik in verzeild? Want heus, de duivel stuurt zulke mensen op je pad, hoor. Hè? Mijn vader heeft mij wel eens gewaarschuwd, ja. Hij liet me echt gewoon mijn gang gaan, bemoeide zich nergens mee. Maar dan vond dat iedereen moest mezelf uitzoeken, ik ook. Maar dan zei hij wel, ja, ik hoor dat die of die bij je komt, maar ik moet je toch waarschuwen. Want overal waar die mensen komen, maken ze... brengen ze onrust. En daar liet hij het dan bij. Zoiets. Want sommige mensen doen dat, hè. En hoe dat kan... Ik wil niet meteen zeggen dat de duivel ze bij je stuurt... maar toch... die heeft er wel belang bij, hoor. Om je gedachten weg te houden bij het woord... bij het woord der waarheid... te betrekken in allerlei zaken waar je toch niet uitkomt. De problemen van de wereld zijn niet oplosbaar. Moeten we dan niet zorgen voor de armen? Toen zei de heer, de armen heb je altijd. Wij lezen het dikwijls verkeerd, maar betekent... er zullen altijd armen zijn. Je kunt dat probleem los je niet op. Zie je? Ze vroegen het aan Heineken. Meneer, hebben jullie nog gekend? Alfred. De vader van die rijke dame, zal ik maar zeggen. Hebben die nog gekend, Alfred? Vroegen ze waarom die met zijn miljarden niet wat deed voor ontwikkelingshulp en enzovoort. Hij zei, ja, dat kan je wel doen, maar het lost geen problemen op. Alleen op kleine schaal, ter plekke waarschijnlijk iets, maar daar zijn geen miljarden voor nodig. En als je toch veel geld daaraan uitgeeft, dan maak je die mensen nog maar afhankelijker. Dan ondernemen ze nog zelf niks om er bovenop te komen. Die vinden het wel prima als ze geld cadeau krijgen. Maar daarmee hou je het probleem in stand. Zei die, dus ze deed het niet. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar... Maar het is toch zo? Het lost niks op. Echt niet. Het is goed voor je geweten. Andere mensen te komen tekort. Wij hebben overvloed, zeggen ze dan. En dan helpen wij, dan geven wij wat van die overvloed weg aan arme mensen. Die blijven gewoon arme mensen. Maar onze geweten zijn gesust. Zo werkt het ongeveer. En daar werken ze dan ook op. Hè, met, het is weer rond kerst, dus nu krijgen we allerlei charismatische instellingen. Krijgen we. En, toch of niet, die komen ons overvallen. Het moeten andere mensen ook een kerstfeest bezorgen. En de arme kindertjes die niks te eten hebben, moeten wat van ons krijgen enzovoort. Moet het dan niet? Ja, dat moet wel, ja. Maar ik moet toch zeggen dat de Bijbel zegt, laat de doden hun doden begraven. Dat is het probleem van de wereld. Daarmee is het niet verboden om als mens andere mensen te helpen, hoor. Daar ben ik echt wel een voorstander van. Dat vind ik mooi, vind ik een nobel streven. Maar of het christelijk is, het is niet onchristelijk, nee. Maar of het christelijk is, nee, het is humaan. Ik vind dat de mensen dat zouden moeten doen, enzovoort. Word je daar zalig van? Nee, daar word je niet zalig van. Dus dat zijn andere dingen. Dat zijn de dingen van de wereld. Zie? Wij zijn verantwoordelijk, dat is christelijk, voor het bewaren van de waarheid. Als tempel, want zo heet dat. Als tempel, dat wil zeggen, als pilaar en vastigheid en waarheid zijn we verantwoordelijk voor het woord. Dat dat bewaard blijft, dat dat levend blijft, dat dat doorgegeven wordt, enzovoorts. En daar is inderdaad soms heel wat bij nodig. Maar dat is onze verantwoordelijkheid. En wat Paulus schrijft aan Johannes, of wat Johannes hier schrijft aan die uitverkoren vrouwen bedoel ik. Dat is als iemand tot die komt en heeft die leer niet in betrokken raken. Niet aan meewerken. Dat zijn de dingen van de wereld. Als ze de Heer niet kennen, niet willen kennen, dan houdt het op. Zie? Nou ja. En dat is dus de strekking ook van deze derde Johannesbrief. En nou heet het zelfs geliefde, vers 11, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God. Maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Typische uitspraak van Johannes natuurlijk. En aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf. Wie dat is, ja, die is waarschijnlijk iemand die dan toch aan de kant van Gaius stond, blijkbaar, in dit conflict. En Johannes zegt dat hij het goed gedaan heeft. En wij getuigen ook en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Let op dat hier twee keer het woord waarheid in voorkomt. Want waarachtig is gewoon naar waarheid. Want daar gaat het om de waarheid en daar hoort uiteraard bij oprechtheid en waarachtigheid en wat er maar wezen mag. En daarna krijgen we aan beide brieven hetzelfde eind. Namelijk in de tweede Johannesbrief. Ik heb veel aan uw lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt. En in de derde Johannesbrief. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. De reden daarvoor is ook een zeer simpele. Er zijn dingen die kun je beter niet opschrijven. Heb je dat nog? Kun je beter niet opschrijven. Dat is link. Dat gaat een eigen leven leiden. Zelfs als het in een archief terechtkomt, zal ik maar zeggen. Je weet nooit of ze het over 1000 jaar, bij wijze van spreken, of over 1 jaar of 2 jaar of 10 jaar of 100 jaar, dat in handen komt waar je het ook liever niet gehad hebben, waar het ook alleen maar onrust verwekt enzovoorts. Daar kan je beter niet opschrijven. Dit soort conflict situaties, die moeten zo gauw mogelijk de wereld uit en het liefst vergeten. Hetgeen voor velen onmogelijk is, zeg ik dan maar. Maar als het opgeschreven staat, dan wordt het moeilijker. Heb je dat nog? Mijn vader heeft zich bij mij verontschuldigd in de tijd. Hij zegt, ik heb al mijn archieven verbrand, weggedaan. Ik was er heel nieuwsgierig naar. Ik had bepaalde dingen had ik nog wel vragen over hoe iets dan was, hoe dat geweest moet zijn enzovoort. Hij zegt, ik heb het allemaal weggedaan. Hij vond het niet nuttig om dat door te geven. Dan blijven conflict situaties. Want daar gaat dan die correspondentie over. Die blijven dan bestaan. Ik heb het persoonlijk betreurd, maar goed. De andere kant is, misschien hebben we het er in de toekomst samen nog eens over. Ooit. Misschien ook juist wel niet. Misschien ga ik hem nog wel een keer bedanken dat hij dat gedaan heeft. Dat ik het maar niet weet. Maar sommige dingen doe je niet. Schrijf je niet op. Ik krijg wel eens mailtjes of berichten enzovoort. En die beantwoord ik niet. Dan neem ik de telefoon. Maar terugschrijven over dingen, over dit soort zaken. Nou, niet dit soort, maar dingen die kun je beter niet opschrijven. Zodra je het opschrijft, je weet niet wat ermee gebeurt. Ook niet over internet, zal ik maar zeggen. Waar dat terecht komt, dat blijft in de cloud hangen. En dat komt in de hele wereld overal. In de natte moestron komt hij weer naar beneden vallen. En weet ik veel wat. Je krijgt het niet meer weg. Je moet dat niet doen. Al die scheldkanonades op internet gaat er nooit meer vanaf. Daar zorgen wij voor. We hebben datacentra gebouwd. Waar was het ook weer? Bij Purmerend, geloof ik. Of waar was het ook weer? Kosten, vermogen enzovoort. En zo zorgen we dat al die scheldkanonades bewaard blijven tot in lengte van vele geslachten. Dat doe je niet. Daar schrijf je niet op. Dan moet je van onder vier ogen bespreken. En kijken of er geen camera's zijn en niet iemand een recorder heeft neergelegd achter de lessen. Okay. Begrijp je wel? Vandaar dat je de onderschrift vind je alleen bij deze twee brieven. Het is geen enkele brief die zo eindigt. Er wordt bewust gezegd, daar is nog wel een en ander wat wij bespreken moeten. Maar gaat niet op papier. En dan worden wij nieuwsgierig, maar het lijkt mij dat het voldoende is om het te lezen in deze context. Dit soort conflict situaties. Vergeten, we moeten gewoon verder. En dat staat er dan dus ook, hè. Want er staat in 2 Johannes aan het eind. Maar ik hoop tot jullie te komen en mond tot mond te spreken, met u uiteraard, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. En de andere brief, de derde brief, eindigt. Maar ik hoop u haast, dat wil zeggen spoedig, te zien. Of plotseling eigenlijk. Ik hoop u haast te zien. En wij zullen van mond tot mond, of mond tot mond, spreken. Dat wel. Dus er blijft iets wat niet op papier terechtkomt. Wat niet kan uitlekken. Wat niet zijn eigen leven gaat leiden. Enzovoorts. En daarna eindigt het met vrede zij u. Hetgeen dan toch een nogal Joodse groet is. Maar die verwachten we eigenlijk aan het begin van de brief. Zoals we dat hebben bij Paulus. Genade zij u en vrede van God. Weet u wel, dat soort aanhef. Hier staat het aan het eind van de brief. Omdat het niet een normale Joodse groet is. Dat hoef je van Johannes trouwens niet te verwachten. Iets Joods. Maar omdat de brief handelt over een situatie van strijd. En daarom wordt hem vrede toegewenst. Daarmee impliciet rust. Laat het achter je. Zegt Johannes, ik begrijp waar je in bevindt, maar je hebt goed gehandeld. Zo hoort het. Hartelijk dank. En voor de rest, nou ja, we hebben het er nog wel eens over. Maar ga vooral zo door. Zie? Blijf daarbij. Hou vast aan niet alleen de leer van Christus, maar ook aan de levensbeginselen van alle gelovigen. Namelijk, er is maar één doel wat wij in het leven hebben als christen. Dat is de opbouw van de gemeente als zodanig. En dat is niet de plaatselijke gemeente. Soms is het ondanks de plaatselijke gemeente. Maar het is niet de plaatselijke gemeente. Het is de gemeente van Christus. De gemeente des levenden Gods, heet het zelfs in Handelingen hoofdstuk 20. En voor zover men daar oudste of opziener van is, staat daar dat de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Daarmee tot herders, want dat was het jargon daar in Handelingen 20. Niet door mensen. Niettemin kennen wij, maar ja, dat is hier verder niet, in deze brieven niet echt aan de orde. Niettemin kennen wij het verschijnsel dat inderdaad Paulus de handen opgelegd heeft aan Timotheus, hem verantwoordelijkheid heeft opgedragen enzovoort. Dat er over Timotheus zelfs profetieën zijn uitgesproken, in de zin van al zo zegt de Heer. Dat wil zeggen dat in die eerste generatie dat gebeurde en dat aan Timotheus uitdrukkelijk bekend is gemaakt dat dit wat hij nu ging doen, dat daadwerkelijk zijn roeping was. En Paulus zegt, blijf daaraan trouw en houd dit in herinnering vanwege de profetieën die van die voorgegaan zijn enzovoorts. Zie? Maar ja, dat heeft van doen met de persoonlijke beleving, ervaring, geschiedenis van de personen in kwestie. Zie? Maar hoe dan ook, Die, hoe ze maar heten, herders en leraars, opzieners, ik geloof dat ik u dat voorgehouden heb, hè? Hoe dat dan heet, die ouderlingen, of hoe ze maar aangeduid worden, die dienen weliswaar de gemeente, maar staan in dienst van God. Dat wil zeggen, voor zover er sprake zou zijn van opdrachten die zij uitvoeren, zijn het niet opdrachten van de gemeente, maar zijn het opdrachten van God. Heb je dat nog? Wij leven in een democratie, daar hebben we het verhaal omgekeerd. Wij vinden dat minstens een deel van de overheid moet doen wat wij zeggen. Want wij hebben ze gestuurd, ze zijn vertegenwoordiger het volk. Het is een omkering van feiten, want officieel de overheid is godsdienares, staat er, toch? Staat in dienst van God en daarna ten behoeve van, ten dienste van het volk, om zo te zeggen. En dat is in de gemeente feitelijk niet anders. Dat wil zeggen dat elke gelovige, ik zeg het nu met opzet heel breed, elke gelovige resulteert onder dat ene hoofd, er is maar één hoofd, maar elke gelovige staat ten dienste van de gemeente, zou de gemeente dienen. Paulus noemt het van zichzelf ook, hoor. Gemeente, welke dienaar ik geworden ben. Heb je dat nog? Dienaar. Staat het dan. Oh, dat is goed om te onthouden. Dienaar. Maar als hij zegt dat hij in dienst staat van God of van Christus, dan heet het niet dienaar, dan heet het dienstknecht. En het verschil tussen die beiden is, dit dienstknecht, daarvan zeggen we, ja, dat is het woord doelloos, dat is slaaf. Maar dat betekent dat hij gezag boven zich heeft. En het woord dienaar, dat is het woord diaken eigenlijk. Dat betekent gewoon, dat is de aanduiding van waar zijn werk op gericht is. Ik zal het nog anders zeggen. Het woord dienaar duidt op de aard van het werk, maar het woord dienstknecht duidt op de aard van de verhoudingen, om zo te zeggen. De personeel, de persoon van de dienaar zelf, die staat namelijk onder het gezag van boven. Daarom heet hij dienstknecht. En als dienaar, dat zegt over waar de dienst op gericht is. Het wordt consequent in het Nieuwe Testament aangehouden, deze betekenis. En in het Nederlands eigenlijk ook, hè, dienstknecht of dienaar. Maar het is de hiërarchie. Kortom, ja, ik zou uren door kunnen gaan, maar dan kom ik toch met allerlei praktische zaken terecht. Men roept regelmatig iets van, ja, dat de Heer dienstknechten moet geven of zoiets aan zijn gemeente, of hij geeft ze niet, of te weinig enzovoort. Mijn antwoord is, de Heer geeft ze wel, maar ze worden de nek omgedraaid meteen door de gemeente, want die wil ze niet. Dat is het verhaal. Er zijn te weinig zendelingen. Ja, maar de zendelingen die er zijn, die worden uitgezonden en daarna worden ze vermoord. Er is gewoon te weinig belangstelling voor de waarheid. En als er belangstelling is voor de waarheid, dan zorgt God dat die waarheid ook verkondigd wordt. En dat dat dan niet al te veel is, ja, dat komt omdat er ook weinig belangstelling is voor de waarheid. Wij kennen die mensen toch om ons heen? Die weten waar wij staan, die weten wat wij geloven en zo. Die kennen onze zekerheid die aangaande. Wat interesseert ze niks? Ze zeggen, dat is leuk voor jullie. Leuk voor jou, fijn voor je. Ben je er blij mee? Ja, oh, nou. Ja. Het interesseert ze geen bal. Hebben jullie dat nog? In dat gevecht in het Midden-Oosten om het land enzovoort. Ja, de waarheid is dat het om heel andere dingen gaat dan om het land. En om een Joodse staat enzovoort. Maar ja, dat interesseert niemand. Want je kan er geen geld van maken. Je kan het probleem niet oplossen. Je kan er niet beroemd mee worden. Je kan het leven... Nee, toch? Dus laat maar zitten. Het kan ze niet schelen of het de waarheid is. En zelfs in wetenschappelijke kring heb je dat. Of de waarheid is. Nee, als het maar een leuk model is en als je er maar beroep mee kan worden en geld aan kunt verdienen, dan. Zo gaat het dikwijls hoor. De waarheid, die is dun gezaaid. De Bijbel zegt de waarheid struikelt op straat. Dus in Jesaja al, ja. En dat is natuurlijk nog steeds zo. De psalmist zong, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Maar Pilatus haalt zijn schouders op. Hoezo waarheid? Wat is waarheid? We hebben het officieel in onze westerse cultuur hebben we de waarheid afgeschaft. Hoezo waarheid bewaren? Bestaat toch niet? Die bestaat wel, dat is dit. En het is ons toebetrouwd. Dat is het enige wat ons toebetrouwd is. Alleen dit. En in die zin zijn wij dienstknechten van God. En worden wij geacht getrouw te zijn. En zouden wij beloond worden. En de ernstige waarschuwing van Johannes is: zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. En daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u daadwerkelijk uw licht, uw waarheid, namelijk uw woord, hebt nedergezonden. Licht, woord en waarheid die gestalte hebben gekregen in de persoon van en het werk van onze heiland, de Heere Jezus Christus. Wij zeggen u dank te mogen weten en ook te leren verstaan dat alle beloften, zoveel als ze zijn, die u gedaan hebt, dat die in Christus Jezus dus, ja en amen zijn. Wij danken u daarom voor de algenoegzaamheid van uw werk. Wij danken u dat wij mogen leven in besef van dat al wat gebeuren moest gedaan is, omdat u het volbracht hebt. En dat wij uit de rijkdom van uw genade mogen uitzien naar de openbaring van al deze dingen, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En we beseffen dat dat niet lang meer kan duren. Maar vooralsnog leven wij hier in deze duistere en steeds meer verwarde wereld. En wij vragen u dan ook maar één ding. Bewaart u ons voor de duisternis, voor de vorst der duisternis, voor de boze. Opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op die rijke toekomst die u beloofd hebt en die vast ligt inderdaad in onze heiland. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, met uw woord en licht, om Christus wil. Amen.